Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. U hier en de luisteraars thuis aan kerktelefoon of internet. De voorganger van deze dienst is professor Dr. M.J. Paul uit Ede. De collecten. De eerste is vandaag bestemd voor de individuele hulpverlening. De tweede pastoraat en catechese en de derde bij de uitgang voor de exploitatie van de kerkelijke gebouwen. Op de balie in de hal liggen weer nieuwe nieuwsbrieven van de familie Volmer in Congo. Het zou fijn zijn als ieder gemeentelid een exemplaar mee zou nemen naar huis, zodat we met dit gezin kunnen meeleven, ook in deze vakantieperiode, in onze gebeden zullen gedenken. De voorzang, dat is Psalm 99, vers 1. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij zingen uit Psalm 84... het derde vers, welzaligheid die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. En daar wordt ook de hete middagzon genoemd. Psalm 84, vers 3. Gemeente, laten we vanmorgen luisteren naar de wet van de Heere, zoals we die opgetekend vinden in Exodus 20. Laten we ook luisteren naar de samenvatting die de Heere Jezus van deze geboden gegeven heeft. En dan vervolgens zingen uit Psalm 31, de versen 17 en 19. Geloofd zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. Dus de versen 17 en 19 van Psalm 31, als we geluisterd hebben naar Gods wil voor ons leven. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus vatte deze geboden samen door te zeggen: u zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Gemeente, laten we samen bidden om Gods zegen over deze dienst. Heere, getrouwe God in de hemel, Vader van ons Heer Jezus Christus. In ons zingen mogen wij het zeggen, geloofd zij God. U bent het waard om geloofd en geprezen te worden. U bent onze schepper. U ziet ons en kent ons. Maar u komt ook met uw woord. U vertelt wie u bent. U maakt dat bekend. En u laat ook zien wie wij zijn. En toch zingt dan de dichter dat u uw genade aan hem heeft groot gemaakt en voor zijn welstand waakt. U bent ook de God die zorgt, dag in dag uit. En wij willen u ook danken voor die zorg in de afgelopen week aan ons betoond. En nu mogen we samenkomen in de kerk op deze zondag, op deze rustdag. We mogen onze gewone bezigheden laten rusten. En geef dat we ons mogen richten op wie u bent. En dan kan het zo zijn dat onze gedachten nog heel erg vol zitten van andere zaken. Maar geef ons de rust en de concentratie om ons te richten erop wie u bent. En dat we ook echt mogen luisteren naar uw stem. En dat dan ook de boodschap vanuit de Bijbel, een boodschap vanuit een ver verleden, toch ook een boodschap voor ons mag zijn. Wilt u ons leiden door uw woord en door uw Heilige Geest? Wilt u met ons zijn en dat uw oog ons ook in liefde gadeslaat en dat u ons heil wilt bereiden, zoals we ook gezongen hebben? Want juist ook als we hier samen zijn, dat is toch de plaats waar uw heil verkondigd wordt. Waar centraal mag staan dat u in gunst en genade op mensen neerziet. Heere, geef ons het geloof, het vertrouwen om daaruit te leven. En niet in een vanzelfsprekendheid, maar juist in een diepe verwondering. En geef dat we ons niet zullen verzetten tegen u en uw wil. Want dan straft u toch het boos gemoed. Dan wilt u toch de mensen die trots en hoogmoedig zijn van u werpen. Heere, dat is de keerzijde. Maar geef dat we u van harte mogen dienen. En dan weet u wel hoe wij tegenover uw dienst staan. U kent ook de bezwaren. U kent ook de problemen in ons eigen leven waar we tegenaan lopen. Alle verhinderingen om ons in geloof en vertrouwen over te geven aan u. En we bidden u dan om de werking van uw Heilige Geest. Dat u die verhinderingen wegneemt. En dat we u van harte mogen dienen. En dat we ook mogen toenemen in de kennis en genade van onze Heer Jezus Christus. Dat we steeds meer mogen leven vanuit hem. Om ook te leven tot uw eer. Te leven zoals u dat bedoelt. En schenk ons een gezegende dienst. Geef dat we geen last zullen hebben van de warmte. Wees met ons in spreken, in luisteren, in orgelspelen, in zingen, in het geven onze gaven. En gedenk ons, zoals we hier samen zijn, maar ook degene die met ons meeluisteren. We bidden u ook voor hen die op vakantie zijn en wellicht andere diensten bijwonen. Geef toch dat iets ervaren mag worden dat uw gemeente in alle veelkleurigheid en verscheidenheid toch één is in het allerheiligst geloof. En dat de naam van de Heer Jezus Christus op allerlei wijzen beleden mag worden en verkondigd mag worden. Gedenk uw kerk wereldwijd, in bijzonder ook in situaties van moeite en verdrukking, opdat ook daar ervaren mag worden dat u ondersteunt, dat u nabij bent. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk, in de gemeenten, in het zendingswerk, in het evangelisatiewerk. En zeker op de fronten, waar het soms moeilijk is, doe ervaren dat u de overwinning geeft. En dat de poorten der hel uw gemeente niet zullen overweldigen. Heere, zo brengen we dit alles bij u. In geloof en vertrouwen. In de verwachting dat u zelf meekomt in uw woord. Dat u de getrouwe bent die van generatie op generatie ervoor zorgt dat mensen in u geloven en u dienen. Wees dan met ons. met jongeren en ouderen. En hoor ons niet om ons, maar in de genadige vergeving van onze zonden, van het verkeerde, van dat wat instaat tussen u en ons. Zie ons aan in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Uit genade. Amen. Gemeente, vanmorgen zijn er twee schriftlezingen, beiden uit het Nieuwe Testament. Eerst uit Handelingen 18. We lezen daar het slot over Apollos. En vervolgens komen we hem ook weer tegen in 1 Korinthe 3. En daar lezen we de eerste 18 versen. Dus eerst Handelingen 18, vanaf vers 24 tot en met 28. En daarna 1 Korinthe 3. In Handelingen 18. En een zekere Jood, van wie de naam Apollos was, een Alexandriër van afkomst, een welsprekend man die kundig was op het gebied van de schriften, kwam in Efeze aan. Deze was in de weg van de Heere onderwezen. En omdat hij vurig van geest was, sprak en onderwees hij nauwkeurig de zaken van de Heere. Maar hij wist alleen van de doop van Johannes. En hij begon vrijmoedig te spreken in de synagoge. En toen Aquila en Priscilla hem gehoord hadden, namen zij hem apart en legden hem de weg van God nauwkeuriger uit. En toen hij naar Achaïe wilde reizen, bemoedigden de broeders hem en schreven aan de discipelen dat ze hem moesten ontvangen. En toen hij daar gekomen was, bood hij veel hulp aan hen die door de genade geloofden. Want hij bestreed de Joden krachtig in het openbaar door uit de schriften te bewijzen dat Jezus de Christus is. 1 Korinthe 3. En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot mensen die geestelijk zijn, maar als mensen die nog vleeselijk zijn, als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vast voedsel, want u kon dat nog niet verdragen. Ja, u kunt dat ook nu nog niet, want u bent nog vleeselijk. Als er immers onder u afgunst is en ruzie en tweedracht, bent u dan niet vleeselijk en wandelt u dan niet naar de mens? Want als iemand zegt ik ben van Paulus en een ander ik ben van Apollos, bent u dan niet vleeselijk? Wie is Paulus dan en wie is Apollos? Anders dan dienaren door wie u tot geloof gekomen bent en dat zoals de Heer aan ieder van hen gegeven heeft. Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God heeft laten groeien. Dus is dan nog hij die plant iets, nog hij die begiet, maar God die laat groeien. En hij die plant en hij die begiet zijn één. Maar ieder zal zijn eigen loon ontvangen, overeenkomstig zijn eigen inspanning. Want Gods medearbeiders zijn wij, Gods akker en Gods bouwwerk bent u. Overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd. En een ander bouwt daarop. Ieder dient er echter op toe te zien hoe hij daarop bouwt. Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus. Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft stand houdt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hij zelf echter zal behouden worden, maar wel zo als door vuur heen. Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont? Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten. Want de tempel van God is heilig en deze tempel bent u. Laat niemand zichzelf bedriegen. Als iemand onder u denkt dat hij wijs is in deze wereld, laat hij dwaas worden, opdat hij wijs zal worden. Tot zover de schriftlezingen. In de preek hoop ik hierbij stil te staan, in bijzonder bij de tweede schriftlezing. Maar voordat we daarbij stilstaan, laten we eerst gaan zingen uit Psalm 127, de versen 1 en 2. Dat is een psalm die gaat over het bouwen. En dat beeld komt ook in het Bijbelgedeelte naar voren, het fundament waarop gebouwd wordt. Dus Psalm 127, de versen 1 en 2. En u krijgt ook gelegenheid uw gave te geven. Gemeente, in de preek wil ik graag stilstaan bij 1 Korinthe 3. En als tekst hebben we gekozen de versen 8, 14 en 15. Vers 8. En hij die plant en hij die begiet zijn één, maar ieder zal zijn eigen loon ontvangen, overeenkomstig zijn eigen inspanning. En vers 14. Als iemand werk dat hij op het fundament gebouwd heeft stand houdt, zal hij loon ontvangen. En 15, als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hij zelf zal echter behouden worden, maar wel zo als door vuur heen. En het thema van deze preek is Gods genadige beloning van onze goede daden. Gods genadige beloning van onze goede daden. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Het is een geweldig voorrecht om vergeving van zonden te ontvangen. Het evangelie spreekt over vrijspraak door het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Wat een wonder dat zondaren vergeving ontvangen en gered worden en zalig worden. En we beseffen goed dat we die vergeving en die redding niet zelf kunnen verdienen. Onze goede daden schieten tekort. Maar voor wie gelooft, is er vrijspraak en eeuwige zaligheid. Wij protestanten leggen veel nadruk op de genade. En dat is ook een heel centraal gegeven in de Bijbel. Maar het kan wel een bepaalde gemakzucht in de hand werken. Christenen kunnen te snel zeggen, oh, maar ik blijf toch een zondaar en God vergeeft toch altijd. Je kunt te makkelijk zonde toelaten in je leven. Ja, zo zijn wij toch eenmaal. En dat benadrukken we, kunnen we nog zeker in onze tijd. Je mag het toch zijn zoals je bent. En gelukkig is God toch genadig. Nou, er zit een kern van waarheid in, maar dat is wel wat eenzijdig. En vanmorgen wil ik graag spreken tussen de relatie, over de relatie tussen ons leven hier op aarde en de eeuwigheid. Over de betekenis van de goede werken hier op aarde en in de eeuwigheid. En dat naar aanleiding van 1 Korinthe 3. De apostel Paulus heeft een gemeente mogen stichten in de havenstad Korinthe, in Griekenland. Na anderhalf jaar is hij weggegaan en anderen hebben zijn taak overgenomen. Onder andere een zekere Apollos, een rondreizend prediker die we in Handelingen 18 ook tegenkomen. Maar in de gemeente van Korinthe gaat het niet zo geweldig. Er is verdeeldheid, er zijn ruzies, partijschappen. En Paulus is daar bedroefd over en hij gaat op het probleem in. En hij wijst erop dat er vleeselijke en geestelijke christenen zijn. Dus dat zijn gelovigen, christenen, ze hebben vergeving van zonde ontvangen, maar de een leeft vleeselijk en de ander leeft geestelijk. Mensen die door het vlees geleid worden, gaan eigenlijk veel te veel bij zichzelf te raden en wat ze zelf willen doen. Het zijn hun eigen inzichten en behoeften die centraal staan. Maar er zijn ook christenen die vooral geleid worden door de Heilige Geest. En dat is een vrij flinke tegenstelling die hier aan het begin van dit hoofdstuk geschetst wordt. En gemeente, misschien herkennen we er iets van. Ook als we mogen leven vanuit de genade. Ja, je kunt je eigen behoeften en begeerten zo centraal stellen. Dat je eventueel nog wel bidt of God daarin meekomt. Maar dat we toch vooral zelf de dienst uitmaken. Maar Paulus zegt, luister toch naar de Heilige Geest. Laat je door hem leiden. En dat is ook beslissend voor hoe je met al die problemen in het dagelijkse leven omgaat. En als Paulus dit algemene thema genoemd heeft, gaat hij een paar voorbeelden noemen. En Paulus heeft de gemeente gesticht. Hij heeft als het ware plantjes in de grond gezet. En die plantjes die zijn klein, kwetsbaar, zwak. Maar gelukkig sloegen ze aan. En gelukkig gingen ze groeien. En toen kwam Apollos. En Apollos die heeft water gegeven. In de droogte gaf hij die plantjes water, zodat ze verder konden groeien. Nou, dat is in onze tijd ook wel een herkenbaar beeld, nu wij al weken met flinke droogte te maken hebben. En je zoveel ziet om je heen dat verdord is. En als u planten hebt op het balkon of in de tuin, ja, dan zult u extra water moeten geven, anders dan overleven ze niet. En wat in ieder geval wel van belang is, is dat wij dan zo'n plantje in de grond kunnen zetten en wat water kunnen geven. Maar dat zijn in feite alleen maar de uiterlijke handelingen. Het wonderlijke is dat God de schepper is van het leven, ook van het plantenleven. En dat hij ook zo'n plant laat groeien en bloeien. En wat dat betreft, Paulus ziet zichzelf als niet zo heel erg bijzonder. Want God geeft uiteindelijk die groei. Maar nu zegt Paulus in vers 8, degene die plant, en dat is hij dus zelf, en degene die begiet, dat is Apollos, die zijn één. Met andere woorden, ze zijn eensgezind en ze hebben één doel voor ogen, namelijk dat die plantjes gaan groeien. En dan verwachten we dat God dank krijgt, maar opvallend genoeg staat er dan in het slot van vers 8... maar ieder zal zijn eigen loon ontvangen overeenkomstig zijn eigen inspanning. Dus Paulus en Apollos die hebben hard gewerkt. En daarvoor zullen ze beloond worden. Betekent niet alleen dat zij loon ontvangen, want Paulus houdt het aan de gemeente voor. En met andere woorden, besef wat je doet en waar je mee bezig bent en en als je iets doet in Gods koninkrijk, dan zul je daarvoor beloond worden. Nou, als Paulus het beeld van die plantjes gebruikt heeft, schakelt hij over op een ander beeld, namelijk het beeld van een bouwwerk. Hij zegt, je zou ook zo kunnen zeggen, ik ben gekomen in Korinthe om die gemeente te stichten en ik heb het fundament gelegd. En toen dat er eenmaal lag, kwam Apollos en anderen, en die zijn aan de muren begonnen. Dus vers 10 zegt hij, overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd. Ja, daar begint de bouw mee. Het fundament moet goed en stevig zijn. En bij ons hoor je wel eens zeggen, de helft van het werk zit in de grond. Dat moet eerst heel goed zijn. En pas als dat in orde is, kun je aan de opbouw beginnen. Want als dat niet goed is, dan kan het huis verzakken of instorten. En ook voor de kinderen. Ja, jullie hebben vast al gezien dat er een huis gebouwd wordt of een gebouw neergezet wordt. En dan zie je op die werkplaats eerst dat er gegraven wordt. En van alles en nog wat gebeurt er om iets stevigs op de grond neer te leggen. En dan later, ja, dan zie je dat het snel gaat, dat de muren komen en een bovenverdieping en een dak. Men begint niet bij het dak, maar men begint bij het fundament. En dat heeft Paulus gelegd in de gemeente van Korinthe. En nu zegt hij in vers 11, niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus. En dat betekent, en voor een gemeente, wat is nou het centrale? Toch het geloven in de Heer Jezus Christus. En dat is voor Paulus ongelooflijk belangrijk. Eerst geloofde hij niet in Jezus en hij vervolgde de gemeente. Hij was zelfs op weg naar Damascus om de christenen daar op te pakken. Maar toen is Jezus Christus aan hem verschenen. En het wonder is dat degene die vervolgde vergeving ontving. Dus Paulus heeft zelf mogen ervaren hoe God genadig is. voor een groot zondaar zoals hij. Ook al was hij een fariseer, ook al leefde hij de wet van God zo stipt mogelijk na. En deze God heeft Paulus in dienst genomen als getuige van Jezus Christus. En nu wil Paulus maar één ding, en dat is de naam van de Heer Jezus groot maken. De zaligmaker voor Jood en Heiden. En daarom schrijft hij in het begin van deze brief dat hij Christus predikt, de gekruisigde. Voor de Joden wel een ergernis en de Grieken een dwaasheid, maar voor degene die geloven toch een onuitsprekelijk wonder. Hoe kan dat nu, dat mensen gaan geloven in de gekruisigde? Jawel, maar hij is ook de opgestaan en hij leeft. Dit is het centrum voor de boodschap van Paulus. En dat is voor hemzelf belangrijk, maar ook voor de mensen in die havenstad daar in Korinthe. En daar waren mensen bij die de afgoden gediend hadden. De mensen die een heel zondig leven hadden geleid, ook in ethisch en moreel opzicht. Maar hoe dan ook, we hebben allemaal hetzelfde nodig. De vergeving door Jezus Christus. En gemeente, dat is toch voor ons ook het centrale. Wie zijn we nou als christelijke gemeente? Dat is toch vooral dat we verwijzen naar het fundament, naar Jezus Christus. En laat dat ook centraal staan. Laten we tot Hem gaan. Het verkeerde in ons leven belijden. Ons beroepen op zijn genade. En dan mogen we komen, dan mogen we zien naar de toezegging van God in zijn evangelie, ook hier. Dus die boodschap heeft Paulus in Korinthe gebracht, dat is het fundament. En daar moet je verder van afblijven, er is geen ander fundament voor een christelijke gemeente. Maar toen Paulus wegging, kwamen er anderen en die bouwden erop voort. De muren worden opgetrokken, de ramen, de deuren, het gebouw moet verrijzen. Dus de opvolgers van Paulus waren druk in de weer met gemeenteopbouw. Maar de apostel is niet erg tevreden. Er is ruzie, verdeeldheid, partijschappen. Men handelt veel meer naar eigen gevoelens en inzichten dan geleid door de Heilige Geest. Op die manier vordert de bouw niet heel erg goed. En men blijft blijkbaar steken in de eerste beginselen en gaat zelfs daar nog verkeerd mee om. Nou, het fundament is dus gelegd, maar die bouw schiet niet op. En hoe komt dat? Nou, en dan gaat Paulus weer een ander beeld gebruiken. En dan noemt hij bouwmaterialen. Je kunt bouwen met goed materiaal en met slecht materiaal. En goed materiaal noemt hij dan goud, zilver en edelgesteente. Nou ja, voor ons is dat natuurlijk niet bruikbaar in de bouw van een huis of een gebouw. Maar Paulus die denkt alweer wat verder, namelijk niet alleen aan het gebouw dat verrijst, maar straks breekt er brand uit. Er komt vuur, er komt een vuurproef en wat blijft dan bestand? Want hij noemt ook drie minder goede materialen, hout, hooi en stro. Ja, hout is voor ons een prima bouwmateriaal, wat we volop gebruiken. Maar als het gaat om vuur, ja, dan zijn goud en zilver en edelgesteente vuurbestendig. Maar hout, hooi en stro verbranden. Straks, zegt Paulus, komt alles in het gericht. Straks wordt alles door God beoordeeld. En dan zijn er drie zaken die wel vuurbestendig zijn en drie zaken die dat niet zijn. En wat betekent dat dan als christenen bezig zijn in de gemeente met de opbouw van de gemeente? En daar kun je heel actief zijn. En dan is toch het werk van de een kostbaar en blijvend. En van de ander lijkt het misschien wel heel wat, maar is toch niet vuurbestendig. Je hebt mensen die heel veel regelen en organiseren in de gemeente. Maar misschien bedoelen ze alleen maar zichzelf. En gaat het er vooral om, mensen, kijk eens wat ik allemaal doe. Je hebt mensen voor wie de uiterlijkheden doorslaggevend zijn. Als de kerk maar vol zit en de collecte goed is, nou ja, dan zijn we toch prima gemeente. Het is mogelijk om in de gemeente met pleisterwerk bezig te zijn. Aan de buitenkant lijkt het heel wat, terwijl de boel op instorten staat. We kunnen druk zijn met van alles en nog wat. En ik sluit mezelf in, ook met preken en andere zaken. En bezoekwerk in de gemeente. En we kunnen in feite vooral bezig zijn met kerkpolitiek. Hoe dan ook, hier is de grote vraag, wat we doen, is dat meer dan schone schijn? Is dat ook werkelijk vuurbestendig? Wat vindt de Heer Jezus van ons werk? Er zijn wellicht anderen die er niet in de eerste plaats op de gunst van mensen denken. Het is hun vooral te doen om Gods eer. En ze kunnen er zelf last van hebben dat hun eigen gedachten vaak zo'n verkeerde kant uitgaan. Dat ze van die nevenbedoelingen hebben. En dat ze zo vaak hun eigen eer bedoelen. Terwijl hun diepste verlangen toch is dat God aan zijn eer komt. Er is verscheidenheid binnen de gemeenten. Sommigen treden meer op de voorgrond, anderen meer op de achtergrond. Maar ook op de achtergrond. En je kunt in gebed bezig zijn, in stilte tot God. Worstelen aan de troon der genade. En bidden voor ouderen en jongeren. Of in alle stilte en onopvallendheid is een medemens helpen met allerlei taken te verrichten. Er gebeurt ook heel veel onopvallend. Dus niet het belangrijkste is wat er aan de buitenkant zichtbaar is, maar God ziet ons hart aan. En als we leven vanuit de verbondenheid met God, dan is dat goud, zilver en edelgesteente. En als het vooral gaat om onszelf, dan is dat hout, hooi en stro. Welk werk blijft nou bestaan? Er is een lied in de bundel van Johannes de Heer dat daarover gaat. Niets is hier blijvend. Alles hoe schoon ook zal eenmaal vergaan. Maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Dus een heleboel met uiterlijke schoonheid zal vergaan, maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat zal bestaan. Wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, in het gezin, in de buurt waar je woont, de hulp voor een ander dichtbij en ver weg, en misschien heel onopvallend. Dat is een geweldige gedachte. Dat de daden die we verrichten uit liefde tot Jezus en vanuit de verbondenheid met Hem, dat blijft bestaan. Die gaan mee ook de eeuwigheid in. En gemeente, op dit punt kunnen we de vraag stellen, is er dan verschil in zaligheid? En ik zou willen zeggen ja. Net zo goed als er verschil is in straf, in de helse pijn, zo is er verschil in zaligheid. En wij benadrukken meestal het grote verschil tussen hemel en hel. En dat is ook wel de fundamentele tegenstelling. De zaligheid tegenover de rampzaligheid. Maar er is ook verschil in mate waarin dat ervaren wordt. Laat ik beginnen met het negatieve, met de straf. En de Heer Jezus zegt bijvoorbeeld dat het Tyrus en Sidon, die heidense steden, verdraaglijker zal zijn in de dag van het oordeel dan Bethsaida. Want daar heeft de boodschap van het evangelie geklonken. Hij zegt ook dat het Sodom verdraaglijker zal zijn in de oordeelsdag dan Capernaum. Of die de weg geweten heeft en niet bewandeld, zal met dubbele slagen geslagen worden. En tot slot Openbaring 20... Als de doden opstaan, dan wordt ook gezegd dat zij geoordeeld worden naar hun werken. En gemeente, als we daarover nadenken, is dat eigenlijk ook wel begrijpelijk. Als God de rechter is. En nu hebben wij in Nederland ook rechters. Maar we weten dat die rechters een verschillende strafmaat toekennen. Bij een winkeldiefstal wordt er een andere straf gegeven dan dat iemand beroofd is. Of dan bij een moord die gepleegd is. En dus er is verschil in overtreding en is er ook verschil in straf. En denk aan mensen die ook in de afgelopen eeuw heel veel kwaad hebben aangericht. Dictators, zoals Hitler, Stalin en Lenin. Die ontvangen een zwaardere straf dan ongelovigen die netjes geleefd hebben. Als God de rechtvaardige rechter is, maakt hij daar verschil tussen. En dat is dus in het negatieve, in de straf. Maar is het dan ook in heerlijkheid, in zaligheid voor de gelovigen? Wel, hier in vers 8 in dit hoofdstuk staat dat ieder loon zal ontvangen overeenkomstig zijn inspanning. En noem ik een gelijkenis van de Heer Jezus uit Lucas 19. Een gelijkenis van de ponden. Die knechten hebben daar handel mee gedreven. En dan krijgt de een macht over 10 steden. En de ander macht over 5 steden. Dus ze krijgen niet allemaal evenveel. En Johannes schrijft in zijn tweede brief. Zie toe voor uzelf dat wij niet verliezen hetgeen wij gearbeid hebben, maar een vol loon mogen ontvangen. Dat is niet een karig loon, maar dat volle loon, dat inderdaad gegeven wordt. En tot slot Openbaring 14. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid en hun werken volgen met hen. Dus de werken die zij verricht hebben hier op aarde, die gaan mee de hemel in. Er is dus verschil of de goede daden die hier in dit leven verricht worden, mee mogen gaan de hemel in, ja of nee. En wat gebeurt er nu als kinderen van God vleeselijk leven? Dus als zij in feite vooral naar zichzelf luisteren en zichzelf centraal stellen. Wat gebeurt er als zij met dat brandbare materiaal bouwen? Hout, hooi en stoppels. Wat gebeurt er als ze zichzelf meer bedoelen dan Gods eer? Als ze volop bezig zijn met ruzie en verdeeldheid. Als ze zich niet inzetten echt voor Gods koninkrijk. Nou ja, dan is dus duidelijk vanuit dit hoofdstuk dat de gemeente niet opgebouwd wordt. Maar ook dat het van zo weinig waarde is dat het straks verbrand zal worden. Maar toch zijn het kinderen van God. Toch is Christus voor hen gestorven. Toch mogen ze de zaligheid beërven. Maar het is als het ware op het nippertje. Maar ze mogen niets meenemen van wat ze hier op aarde gedaan hebben. En daarom staat er in vers 15, als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hij zelf echter zal behouden worden, maar wel zo als door vuur heen. En dus zo'n bouwer komt als het ware geblakerd door het vuur er wel doorheen. Hij wordt op het nippertje zelf behouden, hij wordt wel gered. Maar alles wat hij bij zich had, alles wat hij gedaan heeft, al zijn werk, dat vergaat. Er is dus onderscheid tussen de kinderen van God. Degene die loon ontvangen, op de wijze waarop ze geleefd en gewerkt hebben. En andere kinderen van God, die dan wel gered worden, maar niets mogen meenemen. Maar gemeente, als ik dat zo zeg, dan reisden er misschien een paar bezwaren, een paar tegenwerpingen. En een van de tegenwerpingen zou kunnen zijn, u zegt, ja, maar de zaligheid is toch enkel uit genade. En moeten wij dan goede daden gaan doen om een betere positie te krijgen in de eeuwigheid, dat dat tenminste ook meegenomen mag worden? Nou, laat dan duidelijk zijn, wij kunnen de zaligheid op geen enkele manier verdienen. We kunnen alleen zalig worden door het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En daarom benadrukt Paulus ook dat hij dat fundament gelegd heeft. En dat fundament is Jezus Christus. Er is geen enkel ander fundament. Dus behoud is alleen maar door hem. Voor vrome farizeeërs en voor mensen uit zo'n havenstad met een heidense achtergrond. Maar als mensen eenmaal tot geloof gekomen zijn en dus vergeven van zonde ontvangen en gered worden, ja, dan is er dus wel verschil hoe we leven. Is er een leven van heiligheid, om God te dienen, om hem toegewijd te zijn? Is er een arbeid tot opbouw van de gemeente of niet? En als we dan zo werkzaam zijn in Gods koninkrijk, in de gemeente, dan is het dus het wonderlijke dat God die werken onthoudt. En dat die goede werken niet alleen voor dit leven zijn, maar ook mee mogen de eeuwigheid in. En ook dat God loon geeft, dat hij genadeloon verstrekt. Dus niet dat het actief verdiend is door mensen, maar alleen het fundament Jezus Christus. Er zou nog een tweede tegenwerping kunnen zijn. Ik heb net de gelijkenis genoemd van de knechten die ponden krijgen. Maar een wat bekendere gelijkenis is die van de wijngaard. En of mensen nu vanaf het eerste uur er zijn of het elfde uur pas aankomen zetten, ze krijgen toch allemaal dezelfde beloning. Hoe lang of hoe kort ze ook gewerkt hebben. Ja, dat klopt. Maar het punt van die gelijkenis is vooral de eerste en de laatste. Of ze nu al heel jong in hun leven Christus zijn gaan dienen, of op het laatste moment pas tot geloof gekomen zijn, ze ontvangen toch de zaligheid. Er is geen reden om trots te zijn en zeg ik verdien meer. Maar in datzelfde verband, ook in Matthäus 20, zegt Jezus dat wie huizen of familie verlaten heeft om zijn naam, honderdvoudig zal ontvangen. Dus die ontvangen veel meer dan degene die dat niet gedaan hebben. Gemeente, als dit dan een gedachte is, vanuit dit hoofdstuk, dan zeg ik er ook gelijk bij dat dat in onze traditie niet zo benadrukt is. Wij verzetten ons vaak toch wat tegen de leer van de goede werken van de Roomse kerk. Maar daarin gaat het er vooral om wat het verdienstelijke karakter is van die goede werken. En daar hebben de reformatoren duidelijk dus anders over gedacht. Maar dat goede werken blijft bestaan en ook meegaan voor de eeuwigheid, dat komt ook in de Nederlandse geloofsbelijdenis naar voren in de artikelen 24 en 37. Dus het is ook wel degelijk in onze belijdenis opgenomen, maar wordt over het algemeen weinig benadrukt. Maar nu zou het kunnen zijn dat u zegt, ja, alles goed en wel, maar als het er zo voor staat, dan maak ik mij zorgen over mezelf. Ik voel mij zo slecht. Alles wat ik doe is met zonde bevlekt. En kon ik maar meer Gods eer bedoelen? En kon ik maar meer gericht zijn op hem? Kon ik maar echt goede werken voortbrengen? Ik heb het gevoel dat ik zo beneden de maat blijf. Dat het allemaal maar hout, hooi en stro is. Maar gemeente, als we dan zo over onszelf denken, laten we dan eerst maar eens beseffen het geweldige voorrecht van dat fundament, van de zaligheid. En dat is voor iedereen zo overweldigend en zo groot. Dat is het centrale. En vervolgens, besef dan ook maar dat wij van nature vleeselijk zijn. Ook als vleeselijke christenen leven. En als je dat beseft, dan gaat de beschuldigende vinger niet in de eerste plaats naar anderen, maar vooral naar jezelf. En daar kun je dan last van hebben, ook als ambtsdrager, ook als predikant. Maar dat betekent dat we op de knieën terechtkomen. En dat we steeds weer onze motieven en alles wat ons bezighoudt voor God moeten neerleggen. En zoals we ook straks hopen te zingen uit Psalm 139, dat God dat mag doorzoeken. En als er iets schadelijks bij ons is, dat hij ons leidt op de eeuwige weg. Maar dan mogen we ook bidden dat God ons zal vernieuwen en juist met zijn geest zal bewerken wat hij zelf van ons vraagt. En zo mogen we onszelf uitleveren aan hem. En hier wordt ook gezegd dat de geest van God in de gemeente woont. Dat de gemeente een tempel is van God. En dan mogen we toch ook verwachten dat hij zijn werk zal doen, ook daarin. Als we pleiten op deze beloften en het zo van de Here verwachten. En dat we zo de gemeente mogen dienen en mogen arbeiden. En dan zal dat zijn met goud, zilver en edelgesteente. Een gemeente, met deze preek probeer ik niet aan te sporen alsof het belangrijk zou zijn om straks de beste plek in de hemel of op de nieuwe aarde te krijgen. Het gaat niet om concurrentie, het gaat niet om egoïsme, maar het gaat om de eer en de glorie van God. En wat is dat nou geweldig eigenlijk, hè? Dat het niet van onszelf uit hoeft te gaan, maar dat God door Jezus Christus naar mensen omziet en hen redt voor eeuwig. En dat hij met zijn geest wil toerusten, wil vernieuwen en veranderen. En dat hij dan ook dat in het bewerkt. En hij zorgt ervoor dat dat tot in eeuwigheid blijft. En God doet dat in ieder mens weer verschillend. We zijn allemaal verschillende mensen met verschillende achtergronden, karakters, belangstellingen. En die veelkleurigheid blijft in stand, ook in de eeuwigheid. En wij kunnen wel eens denken van iedereen precies hetzelfde. Ja, denk maar eens aan een communistisch leger. Dat er zo helemaal eenvormig uitziet uit de verte. Maar God werkt in ieder persoonlijk met een enorme verscheidenheid. En die gevarieerdheid die er hier is, die zal er ook in de eeuwigheid zijn. En gemeente, dan nog één punt. Wat ik ook belangrijk vind is, als de Heer nu met zijn geest werkt in ons, ons vernieuwt en verandert. En we zijn misschien op 20-jarige leeftijd tot geloof gekomen. En als je dan 70 jaar bent, dan is God al 50 jaar bezig om te vernieuwen, om te veranderen, om bij te schaven, om te sturen, om ons steeds meer gelijkvormig te maken aan zijn beeld. En dan moet je eens voorstellen, als mensen dan sterven, is dat dan allemaal voorbij? Is dat dan alleen maar voor dit leven? En is het in de eeuwigheid dat God weer compleet opnieuw begint? Het lijkt mij dat er vanuit de schrift veel meer aanwijzingen zijn dat God doorgaat met dat werk dat hij hier begonnen is. Dus in de mate waarin we hier gelijkvormig worden aan het beeld van Christus, als we hier geleid worden door de geest van God, dat ja, we mogen groeien in de kennis en genade van onze Heer Jezus Christus, dat dat voortgezet zal worden in de eeuwigheid. En wat is dat een geweldige gedachte. Want als we dan straks voor hem zullen staan, voor de rechterstoel, dan ja, zal er van onze kant reden genoeg zijn om ons te schamen. Maar zal het dan ook mogen zijn dat we de Heere de schatten mogen laten zien die hij in ons leven bewerkt heeft. Staan we dan daar met lege handen, omdat we vleeselijk geleefd hebben, omdat we steeds onszelf bedoeld hebben? En zeker dan worden we gered als door vuur heen. Of mogen we zeggen, Heere, het dank voor het vele dat u in mijn leven hebt willen bewerken. En die schatten mag ik u nou geven, want het is niet door mij, maar het is uit u alleen om het eeuwig welbehagen. Om dan de Heere zo de lof en de dank toe te brengen. En dan mogen we weten dat het werk dat God bewerkt heeft in ons leven hier op aarde, dat hij dat wil honoreren en wil meenemen de eeuwigheid in. Dan is dat des te meer tot zijn glorie en tot zijn heerlijkheid. In die veelkleurige verscheidenheid die er dan zal zijn. Gemeente, laten we dan verwonderd zijn over het feit wat God ook in dit leven wil doen. Wil vernieuwen en veranderen met zijn geest. Meer leven tot eer van God. We kunnen het nooit in eigen kracht. En het is vanmorgen ook helemaal niet bedoeld van laten we nou eens flink ons best doen. Maar het gaat erom, leven we vanuit de verbondenheid met Christus. Om dan tot slot dit beeld te gebruiken van de wijnstok en de ranken. Die Die ranken hoeven niet extra hun best te doen om maar goede vruchten voor te brengen. Maar het is er wel van belang dat ze blijven in de wijnstok. Jezus Christus. En als we zo leven vanuit de verbondenheid met hem. Dan alles wat er in dit hoofdstuk staat, dan komt dat wel goed. Laten we dan des te meer zien als een aansporing om te leven in verbondenheid met Jezus Christus. Want hij zal wel die vruchten bewerken. Hij zal wel zorgen dat er dan gebouwd wordt op een goede manier. Dat er gebouwd wordt met goud en zilver en edelgesteente. Dat vuurbestendige materiaal. Het is dus van het begin tot het eind Gods eigen werk. En wat zal dat een verwondering geven als we dat aan hem mogen teruggeven. Dat hij dat wist te doen in ons mensen hier op aarde. Te midden van zoveel gebrokenheid. Zoveel onvolmaaktheid. Zoveel zondigheid. Maar dat is het werk dat God doet. En wat hij begonnen heeft, dat zal hij voleindigen. En dan mogen we weten, hoe meer we leven in de verbondenheid met hem, hoe meer vrucht en des te meer wordt hij verheerlijkt. Amen. Gemeente, laten we nu zingen uit Psalm 139, de versen 1 en 14. Gemeente, laten we nu eindigen met dankgebed. Daarin willen we ook dankzegging doen dat bij Arjen en Sandra Verbaas een dochtertje geboren is, Marit Jada, een zusje van Milan. We willen ook danken met het echtpaar Kwik dat 25 jaar getrouwd was en het echtpaar Van de Jacht dat 55 jaar getrouwd was in de afgelopen week. En willen voorbeden doen voor de heer Verbaas. Hij ondergaat bestralingen en behandelingen. Laten we nu samen bidden. Heere getrouwe God en Vader, aan het eind van deze dienst mogen wij u danken, u loven en prijzen. U bent de God die mensen gemaakt hebt, maar ook mensen wilt vernieuwen, wilt herscheppen door het geloof in de Heer Jezus Christus en door de werking van uw Heilige Geest. En dan bidden wij u daarom voor ons eigen leven. Heere, geef dat we in geloof en vertrouwen zullen leven, dat dit werkelijk het fundament is van ons bestaan. En dan, Heere, weet u wel wat daarvoor nodig is, om elke keer weer ons daaraan toe te vertrouwen. Heere, we bidden u ook dat we mogen leven vanuit dat fundament, dat we mogen bouwen, dat ons leven ook toegewijd mag zijn aan uw eer. En dat kan opvallend zijn of onopvallend voor anderen, maar u ziet ons hart aan. En geef dat we dan toch meer en meer door u vernieuwd zullen worden. Dat het werk van de Heer Jezus Christus steeds meer gestalte in ons leven zal krijgen. En dat wij daarin ook mogen groeien. En dat dat ook bruikbaar mag zijn in uw koninkrijk. Op welke wijze dan ook. Op de plaats waar u ons gesteld hebt. En Heer, als we dan op onszelf zien, dan is dat altijd stukwerk en onvolkomen en met zonde bevlekt. Maar u kiest ervoor om uw vernieuwende werk te doen in het leven van mensenkinderen. En dat ze dan toch ook mogen bouwen met goud en zilver en edelgesteente. Met iets wat glanst en heerlijk is en tot uw eer is. En dat wonderlijke, dat mee mag de eeuwigheid in, omdat dat door u bewerkt wordt. Heere, zo hebben we heel veel reden om u te danken, om verwonderd te zijn en om te bidden dat u ook in onze tijd, in ons leven, doorgaat met uw werk. Heere, we kunnen aangevochten worden, we kunnen bestreden worden, we kunnen zo'n last hebben van de zonde in ons leven. We kunnen soms moedeloos worden van alles wat er gaande is. Maar we bidden ook dat dit mag bemoedigen en mag vertroosten. Heer, we bidden u voor de gemeente als geheel. De vakantietijd zegent u en wil ook krachtig werken. Wees met ons ieder op onze eigen plaats waar u ons ook gesteld hebt. Gedenk ons in een periode ook van betrekkelijke rust, dat we ook tijd van bezinning mogen hebben. Wees met de kinderen, de jongeren, ook in vakantietijd. Heren, dat we ook die tijd mogen gebruiken om weer tot rust te komen, om spanning te hebben, maar ook om des te meer ons te verdiepen in wie u bent en te leven met u. We bidden u voor situaties van blijdschap en vreugde. We danken u voor Marit Jada die geboren is. Dat u het wel gemaakt hebt. Wilt u ook met het gezin zijn. Geven wat nodig is in verzorging en later ook de opvoeding. Ook dat gezin uw zegen zal mogen ervaren. We bidden u ook voor de beide echtparen, Kwik en Van der Jacht, die u een huwelijksjubileum hebt gegeven. 25 jaar en zelfs ook 55 jaar. Heb dank daarin voor uw trouw. Gedenk hen met de kinderen en dat ze ook met elkaar van harte u toegewijd mogen zijn en u mogen dienen. in verwondering terugzien, maar ook met verwachting vooruitzien naar wat u doen zult. We bidden u voor de zieken. We denken ook aan de Heer Verbaas die bestralingen en behandelingen ondergaat. Geef dat die een goede uitwerking mogen hebben. En wilt u ook in dat alles betonen dat u van hem weet en hem verder leidt. En zo bidden wij u ook voor de andere zieken. Voor degenen die met zorgen en handicaps en beperkingen te maken hebben. Heere, onze hoop en verwachting is van u. Gedenk ons volk, ook alle die ons regeren en besturen, geef daarin wijsheid. We bidden u voor de internationale situatie, met zoveel spanningen en problemen elke keer weer. Geef ook de wereldleiders wijsheid. Geef uw vrede, ook waar oorlog is en geweld. We denken ook aan het Midden-Oosten. En we bidden u ook voor Israël. Vervul uw beloften. Open de ogen voor de Heer Jezus Christus als de Messias. Maar gedenk ook de andere volken daar. Opdat er vrede mag komen door de grote vredevorst Jezus Christus. Heere, zo is onze hoop en verwachting van u. En mogen we dit alles bij u brengen. Wetend dat u het gebed wilt. Wetend dat u juist onze stem wilt horen. En zoveel rijkdom hebt klaar liggen. Heere, neem onze dank aan en hoor ons. Ter wille van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, zingen wij tot slot Psalm 138, vers 4. En daarin staat ook dat de Heere zo getrouw als sterk is en dat Hij zijn werk voor mij zal volenden. En ook de bede dat hij niet zal laten varen, zal niet zal verlaten het werk dat zijn hand begon. 138, het vierde vers. Gemeente, ontvangt en draagt met u de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.